Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Een gecombineerde dienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Mijn naam is Melchior Mulder, ik ben vandaag ouderling van dienst. De voorganger is niet dominee van der Marel, zoals in de contactsleutel staat, maar dominee van de Bovenkamp uit Veenendaal. Hij zal ook voorgaan in de dienst van 5:00 vanmiddag. Dan nog een mededeling vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk. Dominee Richard Vervoorn uit de NGK Maastricht, die ook waarneemt in de gemeente in Eindhoven, heeft het beroep van de gemeente Heer de Epe aangenomen. Uit de Bijbel wordt vanmorgen gelezen Matthäus 5, versen 38 tot 48 en Efeze 2, de versen 1 tot 10. De collecte is bestemd voor de stichting TIER, een christelijke ontwikkelingsorganisatie. En voor de kinderen uit groep 1 tot en met 6 van de basisschool is er de kindernevendienst. De predikant zal aangeven wanneer zij naar hun eigen ruimte kunnen gaan. Vertrekken uit die kant. Na afloop van de dienst wordt er koffie en frisdrank geschonken in het Schoots kwartier. Iedereen van harte is uitgenodigd. De bloemen worden vanavond als goed van ons allen bezorgd bij mevrouw Jo Dommerholt. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. Ik steek nu de kaars aan, het teken van Christus die het licht van de wereld is. En dan is er een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God in deze dienst. Na de stilte zingen we gezang 305, vers 1. Dan gaan we nu zingen, gezang 305, vers 1.
Wij spreken uit dat wij de hulp verwachten van onze Heer. Hij is de schepper van de hemel en de aarde. Hij is trouw en hij leeft tot in eeuwigheid en laat nooit los het werk van zijn handen. En we mogen geloven dat deze God bij ons is. Namens hem mag ik u en jullie begroeten. Genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door het werk van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu zingen uit de eigen bundel nummer 11, Prijs de Heer, mijn ziel. Dus nummer 11. Wij luisteren naar de aanwijzingen die de Heer ons geeft voor ons leven. Wij doen dat vanmorgen uit Filippenzen 2 vers 1 tot en met 11. En daarna zingen wij gezang 358, het eerste vers. Dus gezang 358 vers 1 na de aanwijzingen voor het leven. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maakt mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belang voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader.
Thank you.
De kinderen mogen nu naar de kindernevendienst gaan. Laten wij samen met elkaar bidden. Heer onze God, u bent groter dan wij ons ooit zouden kunnen bedenken. U bent machtig verheven. U bent voor ons nauwelijks te bevatten. En we raken nooit over u uitgedacht. U bent de heerser over al wat leeft. U bent veel groter dan wij. Wij zijn kleine mensen. Wij zijn beperkte mensen. Zondige mensen. Mensen die tekortkomen. En toch spreken we u aan als onze God en Heer, omdat u ons uitnodigt dat te doen. Dat ook al bent u zo onvoorstelbaar groot, dat u toch dichtbij komt en uzelf verbindt aan ons leven. U bent heel dichtbij gekomen door de Heer Jezus. U bent nog dichterbij gekomen door de Heilige Geest. Dank u wel dat we in die zekerheid bij elkaar mogen zijn, wetend dat u in ons midden bent en dat u vandaag ons aanspreekt, ons richting geeft, ons woorden geeft uit de Bijbel om die te overdenken, mee te nemen in ons leven. En als we dan beseffen hoe groot u bent en hoe klein wij zijn, dan willen we voor u belijden dat er ook nog van alles en nog wat tussen u en ons in de weg kan zitten. Die fouten en tekortkomingen. En we brengen ze voor u. En we weten dat u ons reinigt door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Haal alles in ons leven weg wat in de weg zit om te leven. Haal alles uit de weg dat in de weg zit om u te dienen. Reinig ons. Breng ons weer op uw pad als we afwijken. Doe ons u zien als we zo ver weg kunt blijven. Wij bidden dat u dit moment, als we als gemeente bij elkaar zijn, gebruikt om uzelf bekend te maken. Wilt u daarom door uw Heilige Geest in ons werken als we luisteren, als we muziek maken, als we spreken, als we zingen. Wilt u dat hier doen en ook bij de kinderen in de kindernevendienst, bij de luisteraars thuis. Wilt u zo verbonden zijn met ons dat we uw aanwezigheid mogen bemerken, bemoedigd, met nieuwe kracht om door te gaan. Hoor ons in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Er zijn vanmorgen 2 schriftlezingen. Allereerst Matteüs 5 vers 38 tot en met 48. Dan zingen wij gezang 21 vers 5. Vervolgens de lezing van Efeze 2 vers 1 tot en met 10. En daarna zingen wij Psalm 103 vers 3.
Matteüs 5, vanaf vers 38. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie, je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem. Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doe de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Efeze 2 vanaf vers 1. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en onze plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.
In de verkondiging denken we na over de gelezen gedeelten onder het thema driemaal genade. Driemaal genade is dus het thema van de verkondiging die wij straks beantwoorden met het zingen van Psalm 67, vers 1, 2 en 3. Psalm 67, 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders, zusters, jongens en meisjes. Is eenmaal genade dan niet genoeg? Genade, ik weet niet wat voor beeld je bij dat woord hebt. Het is een woord uit de theologie, zou je kunnen zeggen. Misschien denk je daarom wel, nou wat een afstandelijk woord. Genade, dat je zegt, ja, daar hoor ik wel eens iemand om roepen op het schoolplein als die in elkaar geslagen wordt. Of het kan allerlei dingen oproepen. Maar ik denk dat voor veel mensen genade een redelijk vaag, hoewel overbekend begrip is. En genade, als we dat dan een plek geven, dan denken we vaak over, ja, dat is iets persoonlijks tussen God en jou. Maar hoe dicht komt dat nou bij jou als je die woorden leest in Efeze 2, waar het niet om ligt? Indrukwekkend hoe Paulus dan begint en hij tekent dan in hele duidelijke lijnen dat leven zonder God, zonder genade. En al doorlezend, ook in dat gedeelte, merk je al iets op van, dat kan niet alleen bij mijzelf blijven. Genade, en dat willen we met elkaar ontdekken ook vanmorgen, is niet alleen iets van persoonlijk, abstract, iets tussen God en jou. Maar genade is het uitgangspunt, is het begin van zo onvoorstelbaar veel in jouw leven. Dat doortrekt in heel je leven. In wat je doet, in wat je niet doet, maar ook bijvoorbeeld, en we komen daar door de verkondiging heen ook uiteindelijk bij uit, hoe kijk je naar jezelf? Hoe ga je met jezelf om? Het begint wel bij God. Het begint bij God en jou. In die tekening van Paulus in Efeze 2. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. Een hele lange zin die in de Nieuwe Bijbelvertaling gelukkig wat is geknipt in een wat leesbare onderdelen. Maar het is een hele lange zin waarin Paulus helemaal groot uitbeeld van zo zat dat in elkaar toen je God nog niet kende. Net als anderen die God nog niet kennen. Je liet je beheersen, zegt vers 3, door de wereldse begeerten. We volgden alle zelfzuchtige verlangens, egoïsme dus, de oerzonde zou je kunnen zeggen. Zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toren, net als ieder ander. Zonder genade blootstaan aan de toren van God. Genade is dat je bevrijd bent van het oordeel van God over de zonde. En het woord bevrijding zul je nog wel meer horen in deze verkondiging. Ik zeg het maar vast. Want God is uit op de bevrijding van jouw leven. Niet alleen straks na jouw overlijden of als Jezus eerder terugkomt. Maar nu al vandaag is God uit op de bevrijding van jouw leven. En als je een definitie van genade zou willen geven, en daar moeten we natuurlijk wel even over nadenken, is dat nog niet eens zo gemakkelijk. Genade. Ik zou zeggen, één woord of twee woorden, gratis. Dat is het eerste woord. En het andere woord is geschenk. Allebei met een G begint het. Dus misschien is dat onthouden. geschenk. Gratis. Dat betekent dat je door het geloof, en Paulus heeft het als een refrein verweven in die eerste versen van Efeze 2, dat je door genade behouden bent. Door wat Jezus heeft gedaan. En dat is niks nieuws. Ik denk dat je dat veel vaker hoort. We proberen vandaag met elkaar vanuit het woord van God wat verder te kijken. Hoe werkt dat dan door in jouw dagelijks leven? In de omgang met anderen, in de omgang met jezelf. Want bevrijding, genade, geeft nieuwe richting, nieuwe mogelijkheid, nieuwe ruimte in je leven. Door de vergeving van onze zonden. Dat je aan de ene kant echt wel eerlijk moet zijn over je leven. En Paulus die schetst dat dus ook heel duidelijk. Hij zegt, zonde, dat kan niks met God te maken hebben. Sterker nog, dat brengt je verder bij God vandaan. Maar door het geloof, door de genade van de Heer Jezus Christus, wordt het vergeven. Niet dat je elke dag als je opstaat dan weer moet gaan zitten afvragen, zouden de zonden van vandaag mij wel vergeven worden? Nee, Gods redding door de Heer Jezus Christus is groot. Maar we moeten het niet als een boek, in een boek wegzetten, genade. Maar we moeten dat dichterbij halen, elke dag in ons leven. Bevrijding, herstel van relatie. Die relatie die zo onder spanning was komen te staan, doordat de mens in opstand kwam tegen God. Genade dus. Geschenk. Gratis. Ja, gratis, maar niet goedkoop. Want daarachter staat altijd Jezus, die daarvoor zijn leven heeft gegeven. Voor redding, voor bevrijding. Het is eigenlijk een enkele schetsen, je zou kunnen zeggen, die eerste genade. De genade van God, die persoonlijk door het geloof in jouw leven is gekomen. En ik hoop dat je dat zo zegt. Dat het verlangen is om meer verbonden met hem te zijn. Wat we in het gebed met hem mogen doorspreken. Als dat ook niet altijd een doorgaande lijn is in onze beleving. Maar dat je voortdurend zegt, Heer, kom maar dichterbij in mijn leven. En laat uw overwinning zien. Alles van mijn leven. Ook in die tweede genade, laat ik het zo zeggen. Want het gaat verder. Dat zie je eigenlijk al in dat gedeelte dat we gelezen hebben in Efeze 2. Dat uiteindelijk er een nieuw doel is gekomen in je leven. Vers 8. Door zijn genade bent u nu immers gered dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Dus ga je nou niet daarop voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Dat is het leven uit genade. Er is ruimte gekomen. Die verstikkende werking van de zonde is door Jezus weggenomen. En er is nieuwe ruimte in je leven om daar ook in de praktijk van je leven mee om te gaan. En die eerste genade, die genade van God door de Heer Jezus Christus, is de krachtbron daarbij. Een bron die nooit ophoudt en voortdurend naar je leven toekomt en zegt van, ga leven vanuit die genade. En het bijzondere van God vind ik altijd dat hij je een enorme opdracht kan meegeven. Want ga er maar aan staan. Maar tegelijkertijd zegt, ik sta achter je. Ik ben de bron van je genade, van je liefde, van je kracht. Genade als krachtbron om te leven. Verbonden met God dus. Vanuit bevrijding leven. En dan stappen we even over naar dat gedeelte in Matteüs 5. Wat we gelezen hebben, dat gaat, zou je even kunnen zeggen, toch niet over genade. Het woord genade komt daar niet in voor. Maar in de regels van het Koninkrijk van God, in de bergreden, Matteüs 5 tot en met 7, waar dit gedeelte uitkomt, wordt aangegeven hoe dat leven in verbondenheid met God, dus vanuit zijn genade, dan ook daadwerkelijk vorm krijgt. En op de achtergrond staat er altijd die discussie die waarin Jezus verwikkeld is met die fariseeën en die schriftgeleerden die een eigen kijk hadden op het leven en het leven vanuit het geloof. En als je dat in twee woorden in een korte zin zou willen zeggen, waar gaat het om? Het gaat erom, is dat leven vanuit God nou regels of is dat houding? Een schriftgeleerde, fariseeën leren, dat zijn regels. Dat is een soort spoelboekje in je leven. Als je het precies zus en zus en zus en zo doet, dan leef je zoals God het bedoelt. Maar je ziet, als je goed naar ze kijkt, zie je wat het gevolg daarvan is. Dan krijg je een soort scoringstabel, een soort puntensysteem. Kijk eens hoe goed ik het doe. In dezelfde bergrede zegt Jezus het ook. Ja, ze staan op de hoeken van de straat te bidden en ze laten zien. Kijk eens, zo leef ik vanuit God. Nou, Efeze zei net, je moet je er niet op laten voorstaan. Daar past bescheidenheid bij. Daar past openheid bij, voortdurend kijken naar God in je leven. Jezus leert geen nieuwe regels. Maar Jezus leert een basishouding vanuit de bevrijding door de genade van onze Heer Jezus Christus. Een nieuwe houding. En dat vergroot hij heel bijzonder uit om het maar duidelijk te laten zijn. En Jezus zegt, als je dan vanuit die genade wil leven, doorbreek dan jouw menselijke logica. En onze menselijke logica ook vandaag is zo gestempeld door ons rationele denken met ons verstand. Actie is reactie. Als ik tegen een bal aanschop, gaat die bal bewegen. Je zou heel raar staan te kijken als die bal stil blijft liggen. Want die actie, die schop, levert een reactie op. Alle natuurwetten en in de wiskunde enzovoort is 1 en 1, 2, rationaliteit. En Jezus zegt, dat doorbreekt niet alleen vandaag, toen ook al, maar doorbreekt altijd weer mijn bedoeling met jouw leven. Als je zo menselijk, logisch denkt. En dan ga ik zo meteen nog een paar voorbeelden van noemen vanuit Matthäus 5. Want, Jezus zegt, ik leer jou een weg om niet meer gebonden door jouzelf te leven. Want in het geloof heb je je leven uit handen gegeven en is Jezus de koning van je leven. En verbonden met hem leef je dan. En dat eerste gedeelte wat we gelezen hebben in Matthäus 5, dan worden daar een viertal voorbeelden genoemd die te maken hebben met andere mensen die iets van jou vragen. Die tijd, geld, aandacht vragen. En die je duidelijk maken, hoe ga je om met trots? Hoe ga je om met je bezittingen? Hoe ga je om met tijd? Hoe ga je om met geld? En dan gaan ze niet alle vier die er staan uitwerken. Maar één voorbeeld ter illustratie in vers 38. Die bekende woorden. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. Oog om oog, tand om tand. Dat is rationeel denken. Jij slaat mij een tand uit mijn mond, dus ik sla bij jou er ook een tand uit. En verplaats je maar weer even naar het schoolplein, dat het ene jongen begint te slaan, dus je moet reageren en die andere slaat terug. Heel drama's kunnen erachter zitten. Maar die andere die moet dan weer reageren. En voordat je het weet, heb je een kleine burgeroorlog op het schoolplein. En dan niet alleen op het schoolplein. Zo kun je ook leven. In je actie en reactie denken. Jezus zegt, keer dan die andere wang, die linkerwang toe. Is dat dan de bedoeling? Dat Jezus zegt van, als jij dan leeft uit mijn genade, moet jij maar als een watje de rest van je leven doorlopen en over je heen laten lopen. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar Jezus zegt wel, doe nou eens anders dan al die andere mensen doen, zoals ook in Matthäus 5 beschreven staat. Durf de negatieve spiralen in jouw leven te doorbreken. Want dat vindt natuurlijk niet alleen op het schoolplein plaats. Dat vindt ook plaats hoe wij omgaan met andere mensen. Jezus zegt niet als die iemand je onrecht aangedaan heeft, laat hem daar lekker mee doorgaan. Nee, geenszins. Maar Jezus zegt wel, ga het niet op een menselijk, rationele manier oplossen. Ik ken een verhaal van iemand in een land waar je niet mocht geloven. Die tot geloof kwam. En elke keer weer onrecht aangedaan werd. Geplaagd werd. Het leven moeilijk gemaakt werd, maar ze deed niks terug. En je zou denken, wat een watje. Maar de Heer gebruikte haar, doordat ze niets terug deed, keer op keer, dat die ander aan het denken werd gezet, zodat ook die negatieve spiraal van die ander werd doorbroken. Jezus wil niet dat we in onze emotie, in onze frustratie, blijven doorploegen daarin, want Jezus is uit, nogmaals, op jouw bevrijding. En daar wil ik niet gemakkelijk overheen stappen, dat er natuurlijk je zoveel onrecht aangedaan wordt, of is gedaan, dat je zegt, daar kom ik eigenlijk als mens niet uit. Maar Jezus wil er wel bij zijn, wil ook mensen geven, hulpverlening enzovoort, om daarin een weg te vinden van bevrijding, want dat is het doel van hem voor jouw leven. En dan verderop gaat Jezus nog een keer dat logische, rationele denken doorbreken. In vers 43 lezen we dat. Dan zegt hij, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijand lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Jezus citeert daar, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Maar, wat gebeurt er? Als je gaat graven in het Oude Testament, kom je dat citaat op die manier niet tegen. Ja, wel die twee losse onderdelen daarvan. Je komt tegen onder andere Leviticus 19, dat je je naaste moet liefhebben. Samenvatting van de 10 geboden, zoals de Heer Jezus die zelf geeft, onder andere Matthäus 22... Maar het logische gevolg daarvan is, als je je naaste moet liefhebben, is niet dat jij doordenkt in jouw logica en zegt, oké, je naaste, de mensen die om me heen staan, die niet tegen mij zijn, die heb ik lief. En alle mensen die tegen mij zijn, mijn vijanden, in welke vorm dan ook, die mag ik haten. Ja, als je Psalm 139 leest, Heer, u kent, u doorgrond en kent mij, een prachtige, dierbare psalm die op allerlei momenten nog wel eens terugkomt. Zie je ook ineens aan het eind van die psalm. Zou ik niet haten wie u haten? Kijk, daar staat het toch. Jezus zegt, ga niet zo gemakkelijk mee om. Want ik wil dat je die negatieve spiraal doorbreekt. Ik zeg jullie, heb je vijand lief en bid voor wie jullie vervolgen. Ook dan roept hij je niet op om een watje te zijn. Maar hij zegt wel, ga niet ten onder aan je eigen logica. Doorbreek dat. Bid voor je vijanden. Heb je wel eens iemand voor iemand gebeden met wie je het moeilijk hebt? De naam genoemd voor het aangezicht van onze Heer? Ik verzeker je dat dat een enorme bevrijding al kan opleveren. Ook al kunnen er helaas situaties in je leven zijn die niet meer oplosbaar zijn door de gebrokenheid. Maar als je gaat bidden voor je vijanden, verandert er heel veel in je leven. Naar aanleiding van de preek die ik deze preek thuis hoorde in Veenendaal, ga die voorbeelden niet noemen, vind dat te kwetsbaar, hoorde ik daar heel indrukwekkende voorbeelden van. Inderdaad. Ik heb gebeden voor mensen waar ik zoveel moeite mee heb. En ik kan de situatie niet oplossen, maar er is wel bevrijding gekomen in mijn leven. Daar gaat het om. Dat is het doel van God in jouw leven. Nu, hier, al vandaag. Onderscheid je als christenen. Laat zien dat door die krachtbron van die eerste genade, God jou voedt in de genade voor andere mensen. Die tweede genade dus. Wees genadig voor elkaar. Dat gedeelte in Matteüs 5, en misschien is het je opgevallen, eindigt dan met die woorden van vers 48. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. En ik weet niet hoe jij dat leest, maar het is net als dat ons net geleerd is om die negatieve spiraal te doorbreken, dat Jezus je nog een keer een trap nageeft en zegt, nu moet je net zo volmaakt zijn als mijn Vader in de hemel volmaakt is. Dat red je toch niet? Eerst krijg je onderwijs en vervolgens word je de grond ingetrapt. Zo wordt het niet bedoeld. Maar zoals Jezus vaak zijn boodschap uitvergroot zegt, laat hij ons wel even wakker worden en zegt, als je het misschien nog niet begrepen hebt, ontdek dan dat je vanuit mijn genade moet leven. Want die opdracht, wees volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is, red jij niet zonder dat God erbij mag in je leven. En wat ik altijd onderweg in gesprek met mensen merk, in spanningsvolle situaties van het leven, of het dan huwelijkscrisis is, of een familieruzie, of onzekerheden, wat dan ook, dan vraag ik, bid je nog wel eens? En ik schrik ervan dat dan in heel veel gevallen mensen zeggen, dat lukt niet meer. Omdat je zo vol zit met je emoties, je frustraties enzovoort. En de boze heeft dan iets bereikt. Dat jij juist vanuit die gebrokenheid van je leven, waar je een weg in zoekt, geen contact meer met boven hebt. Dus bid wel tot de God die volmaakt is, dat hij je door zijn geest daarin helpt. Dit is geen vers om op stuk te lopen, maar wel om je te realiseren dat je in de strijd van je leven niet kunt zonder de hulp van God. Dat moet voor 100% helder zijn. Wees genadig voor elkaar. We hebben twee soorten genade gehad. De genade van God rechtstreeks voor jou door de Heer Jezus Christus. De genade voor elkaar, dus even een soort tussenstand. Met het doel, bevrijding door in afhankelijkheid van God te leven. En we zeggen natuurlijk altijd, je kent het allemaal al. Je moet bidden, Bijbel lezen enzovoort. En zo nu dan horen we zelfs als een riedeltje zeggen. Maar ik hoop en ik denk dat je begrijpt vanuit deze boodschap, dat je niet kunt zonder te investeren in kennis van God. Om te ontdekken hoe groot zijn genade is. En dat die genade niet iets abstracts is voor hier en hiernamaals. Maar dat het vandaag de dag al wil doorwerken in je leven. Doorbreek je actie-reactie. En dan kom ik bij de derde genade die hier eigenlijk het gevolg van is. Dat is genadig zijn voor jezelf. Misschien ben je ook wel zo iemand die zegt, ja, dat is allemaal prachtig, maar er zijn heel veel mensen in mijn leven die mij het leven best wel moeilijk hebben gemaakt. En er zijn best wel veel dingen in mijn leven waar ik behoorlijk in teleurgesteld ben. Ik heb me zo ingezet voor andere mensen. En wat krijg ik ervoor terug? Nauwelijks of geen bedankje. In ieder geval, het staat niet in verhouding met alles wat ik gedaan heb. Hoor je zelf denken? Hoor je zelf dan in dat geval weer dat actie-reactie van ik doe iets, ik investeer en ik krijg niks daarvoor terug wat daar in verhouding mee staat? Terwijl Jezus vandaag in de Bijbel zegt van doorbreek het, ga nou eens wat onafhankelijker leven. Er zijn zo ontzettend veel mensen, ontdek ik elke dag weer, die leven op de verwachtingspatronen en de waardering van andere mensen. Waarom zou je dat langer blijven doen? En het kan best heel moeilijk zijn om te doorbreken, dat besef ik. Maar dat is niet het doel van jouw leven, dat jouw identiteit, laat ik het zo zeggen, jouw identiteit bepaald wordt hoe andere mensen daarover denken. Of andere mensen terugkomen op het onrecht dat ze jou hebben aangedaan. Als je op die verwachtingspatronen, die je levenslang te kunnen teleurstellen, als dat jouw gevoel van eigenwaarde, van identiteit bepaalt, ben je een zeer ongelukkig mens. Terwijl Jezus zegt, en dan kom ik weer bij die eerste genade uit, en die vraag stel ik ook heel vaak in de pastoraat, en dan merk ik dat dat een schok teweeg brengt. Hoe kijkt God naar jou? Hoe kijkt God naar jou? En dan denk ik weer aan die genade van God. God kijkt dus zo naar ons. En hij zag de wereld in de gebrokenheid. Dat hij toch vanuit zijn onvoorstelbaar grote liefde Jezus naar de aarde toe zond. Zo belangrijk vindt hij jou. Laat de genade van onze God zien. En als we zo leven in verbondenheid met God, hoef jij niet jouw welzijn te laten bepalen door hoe andere mensen over je denken, hoe andere mensen over je spreken, hoe andere mensen jou wel of niet waarderen. Dan mag je naar boven kijken en zeggen, Heer, u vindt mij zo onvoorstelbaar waardevol, dat die genade door de Heer Jezus Christus bereikt is. Hoe kijk je naar jezelf? Maar stel meteen dus de vraag, hoe kijkt God naar jou? En hij kijkt vanuit zijn genade naar jou en hij zegt, ik wil de bevrijding van jouw leven. Het gaat dan tussen God en jou. God die genadig is en liefdevol. En vanuit die werkelijkheid, door het geloof, hoe ga je om met anderen? God leert je om genadig te zijn. Jouw logica te doorbreken. En alleen maar naar God te kijken. Dan gaat het over jou en over jezelf. Wees eens wat meer genadig voor jezelf. Merk je dat als we zo nadenken over genade en die woorden uit de schrift aan elkaar verbinden, dat het genade van God niet meer langer dat abstracte begrip is voor jouw eeuwige zekerheid ooit nog eens. Maar dat het vandaag al begint. En dat God uit is op de bevrijding van jouw leven. Driemaal genade. Genade van God. En de genade voor elkaar. En de genade voor jezelf. Je zou kunnen zeggen, en misschien is dat te onthouden, genade van God gaat over redding. De genade voor elkaar gaat over relatie. En de genade voor jezelf gaat over ruimte in je leven. Bevrijding. Redding, relatie en ruimte. Dat is Gods doel met jouw leven. Kijk maar naar boven. Breng je leven bij Hem en ontdek hoe onvoorstelbaar groot zijn genade is. Leef vanuit de genade van God. Wees genadig voor anderen, want dan ben je ook genadig voor jezelf. Amen. en zal nu worden gecollecteerd. Wij gaan danken en bidden. En ik maak u graag bekend dat Geertje en Steven Horentje, ik weet niet waar jullie zitten nu. Kijk helemaal over jullie heen. Opnieuw denk ik, grootouders geworden zijn. Van Steven Jan en Pax Walter, zonen van Jan en Claire Horentje in Utrecht. Gefeliciteerd, en daar willen we graag de heren voor danken. Zullen we danken en bidden? Genadige God, zo spreken wij u aan. En dan gaat er een nieuwe wereld open. Van uw liefde. Van uw barmhartigheid, zoals we lazen in Efeze 2. Van bevrijding. Van nieuwe ruimte in ons leven. Eeuwige geborgenheid. Door het werk van de Heer Jezus Christus. Genadige God, u die ons leidt door uw geest. U die niet wilt dat we die genade ergens opsluiten, maar dat we die genade laten doorvloeien in alles van ons leven. En dan komt het heel dichtbij en confronteert het ons ook met de gebrokenheid van ons eigen leven en de gebrokenheid van de wereld om ons heen. En kan het pijn doen als u zo die opdracht aan ons geeft. Omdat we er elke dag mee geconfronteerd worden. De pijn, de moeite, het onrecht dat ons aangedaan is en wordt. Waar we nauwelijks of geen weg mee kunnen vinden. Bevrijd ons. Herstel ons, geef ons ruimte. Help ons om niet langer te leven vanuit de verwachtingspatronen van andere mensen. Of vanuit de onzekerheid van onszelf. Omdat we niet van onszelf houden. Dank u wel dat onze identiteit bepaald wordt door u. En dat we naar de Heer Jezus mogen kijken en weten dat u ons heel waardevol vindt. Daar zelfs uw leven voor hebt overgehad. Help ons om zo naar ons te kijken, zoals u naar ons kijkt. Help ons om zo met andere mensen om te gaan, zoals u dat doet. Niet op onze strepen staan, maar negatieve spiralen doorbrekend. Help ons om vredestichters te zijn. En geef ons nieuwe moed en kracht als de gebrokenheid van het leven niet meer hersteld kan worden. Geef ons dan toch de ruimte om door te kunnen gaan in afhankelijkheid van u. Wilt u er zelf voor zorgen dat die band met u niet doorgesneden wordt door onze emotie en pijn en verwrongenheid van het leven? Maar wilt u heel dichtbij zijn? Wilt u ons de weg wijzen? U confronteert ons om ons te bevrijden. Want uw genade is zo onvoorstelbaar groot. En we bidden zo voor elkaar. En we danken u dat we ook de moeite van het leven met elkaar mogen delen. En we danken u voor goede hulpverleners die ons helpen naar bevrijding toe. Zegen hen. En dank u wel dat ze uw ogen, uw hart, uw handen mogen zijn. En dank u wel dat we ook zo naar elkaar mogen omzien. Wees met iedereen die welke vorm dan ook van pastoraat bedrijft, ook in de gemeente. Dat er veiligheid en openheid mag zijn om elkaar te begeleiden op weg naar die bevrijding. In de gebrokenheid komt op ons af. Ook als we om ons heen kijken, verder weg. In de vijandschap op deze wereld. De ongerechtigheid. De spanningen. De beperkingen van vrijheid op het gebied van godsdienst en op andere terreinen. Dan bidden we bevrijd. Heer Jezus, u bent toch de overwinnaar. Maar we zien er vaak zo weinig van. En we willen niet alleen naar u kijken, ook naar onszelf. Omdat we vaak op verkeerde manieren ook daarmee omgaan. We belijden dat voor u en we bidden dat u ons leidt vanuit uw onvoorstelbaar grote genade. Dat we het verschil mogen maken. Dat we ook in de gaven die we inzamelen en alle andere bijdragen die we leveren, dat u daarin uw zegen geeft en die vermenigvuldigt. We bidden voor onze kinderen. Dat ze in vrijheid en veiligheid en ruimte mogen leven. Dicht bij u, dicht bij ons, dicht bij anderen. Dat het mensen mogen zijn van u, die in uw kracht leven. We bidden zo en we danken voor zoveel dat u aan ons geeft. Dat we die weg van het geloof niet in ons eentje hoeven te gaan, maar dat we dat met elkaar mogen doen. Dank u wel dat we met elkaar ook de mooie dingen van het leven mogen delen. Ook als Steven Jan en Pax Walter zijn geboren. Dank u wel dat het goed mag gaan. Dat u Jan en Claire als ouders aan hen geeft. En Geertje en Steven als grootouders. En zoveel anderen om hen heen. Wilt u hen zegenen en het opgroeien. En alles geven wat nodig is. Zo spreken we alle dingen van onze gebeden uit tot u. En daarmee zeggen we ook tegen u dat we afhankelijk van u willen zijn. Kom dichterbij. Leid ons leven. Elk moment in de kleine en de grote dingen. Leer ons genieten van uw aanwezigheid in ons leven. Leer ons genieten van de ruimte die u geeft. Ook al moeten we nog door de gebrokenheid van het leven heen op weg naar uw toekomst. Help ons om er klaar voor te zijn. Geef ons dat geloof. Geef ons de rust. Leer ons om u te volgen, zodat we nooit verdwalen, maar weten welke kant u ons wijst. Hoor ons in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Als de kinderen terug zijn uit de kindernevendienst, dan zingen wij ons slotliedgezang 297. We gaan weer onderweg in ons leven en misschien kun je het je haast niet voorstellen dat God inderdaad op de bevrijding uit is van je leven. Maar aan het eind van deze dienst, voordat we naar onze eigen plek met al onze omstandigheden gaan, laat de Heer het nog één keer horen en zien dat Hij betrokken is op ons leven. Dichterbij dan we ons ooit zouden kunnen voorstellen. Laten we daarom de zegen ontvangen met een open hart. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.